Radio 1. NTR.
Mangiare. Misdaadjournalist Marianne Husken dook diep in het eetgedrag van zware criminelen in binnen- en buitenland en schreef daarover een boek, Crimineel Eten. Culinair journalist Jacques Hermes test hippe chips en Jona Voigt geeft college over kookboekenschrijfster Marcella Azan, die de Italiaanse keuken naar Amerika bracht. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook-en-eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. En dus, wij zijn er iedere twee weken op vrijdagavond. Wij vinden het heel erg leuk als u reageert. Er is genoeg te reageren vandaag. Mangiare@ntr.nl. U kunt ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. Want waar gaan we het allemaal over hebben? U hoort het al een beetje van Joost. Over eten en misdaad. Crimineel eten aan tafel met de onderwereld. Een waanzinnig leuk boek geschreven door misdaadjournalist Marjan Huske van Vrij Nederland. Die allemaal onthullingen altijd heeft gedaan voor dat blad. En die toch een beetje incognito als het ware gesluierd door het leven ging. Omdat die misdaad altijd op de loer lag. Maar dit is eigenlijk een heel vrolijk onderwerp, hè?
Het is vrolijk. En terwijl ik ermee bezig was, dacht het wordt heel vrolijk. En uiteindelijk, ja, ik ben toch journalist. Op het eind wordt het toch ook weer even serieus.
Het wordt wel even serieus, want ik vond het onthullend. Ik heb het boek gelezen. Ik vond het onthullend om te zien bijvoorbeeld hoe de onderwereld zich verhoudt tot Nederlandse restaurateurs, restauranthouders. En de spanning tussen die twee. Ik kan me voorstellen dat de restaurantwereld niet altijd mee heeft gewerkt aan dit boek.
Die heeft. Ik ben incognito naar een restaurant gegaan. En de incidenten die zich hebben voorgedaan, die zijn ook geboekstaafd in strafdossiers. Dus wat dat betreft heb ik toch de veilige kant gekozen.
De chefs die gingen niet met jou praten over hun warme banden met?
Nee, ik bedoel, voor één vandaag was bijvoorbeeld Herman den Blijken gevraagd, maar ja, hij had geen tijd.
Nee. En dat is veel aan de hand, hè, in die restaurantwereld. Geen tijd. Nou, ik vond het echt heel onthullend. Het gaat zowel een beetje over de roots, als het ware, van de relatie tussen de criminele wereld en het eten. Dat ligt natuurlijk besloten, onder andere in New York, de maffia enzovoort. En één ding, resume eigenlijk dit boek. Rood vlees en misdaad gaan heel goed samen.
Ja, dat is er wel gevaarlijk, heb ik begrepen.
Ja. Deze week is dat ook sterk afgeraden.
Ja. Ja. Maar waarschijnlijk wordt je er, kogelbiefstuk wordt gewaardeerd.
Ja, kogelbiefstuk, ja, om de naam.
Ik bedoel, als je al bijvoorbeeld Holleder, toen hij nog jong was en geld ging verdienen, ja, beval hij toch aan zijn moeder dat er biefstukken op tafel moesten komen. Dus het is toch een vorm van welvaart. Ja. Je kan duur vlees betalen.
En dat komt ook steeds terug in dit boek. Daar gaan we het zo over hebben. We proeven vandaag en testen vandaag hippe chips. Dat noemen wij hippe chips, omdat we zijn allemaal groot geworden met die grote builen uit de supermarkt. Maar we hebben nu gekeken naar chips waarover gezegd wordt dat het dan beter is biologisch handgeplukt, eigen gestoomd, ambachtelijk. En zonder toevoegingen. En we hebben de zoon van een aardappelboer bereid gevonden om dit voor ons te doen.
Het is weer zover, hoor.
Het is weer zover. Hij wordt weer getypecast van boven tot onder. Maar hij heeft ook een heel leuk boek geschreven. Jacques Hermes is het. Hij schreef het boek Het Wilde Eten. En daar komt de aardappel natuurlijk ook in voorbij. Want dat is een boek wat heel erg gaat over het eten van het land. Mm-hmm. En Jacques schrijft ook voor de Noordelijke Bladen, hè? Friesland, Groningen.
Ja, en nog wat andere tijdschriften, maar een aantal dingetjes. Ja. Ja. Noorden heeft natuurlijk veel aardappels, zou je zeggen, daarmee.
Ik wou dat maar zeggen. Groningen staat nogal bekend om zijn aardappels, toch?
Ah, ik zou zeggen Noordoostpool, weet je nog? Daar waar ik vandaan
daar
kom. Daar
vandaan
komen de echte beste aardappels vandaan. Nee, hoor, Groningen, Friesland, prima aardappels. Ja, ja. En Zeeland natuurlijk.
Nou, en de aardappel is vanzelfsprekend het hoofdingrediënt van chips. En daar gaan we het zo over hebben. We gaan drie soorten proeven. Jona Voigt, mijn steun en toeverlaat. Kookboekenfanaat, rechterhand.
Ja. Goedenavond.
Goedenavond. We hebben ongelooflijk leuk iets bedacht. Qua idee is het in ieder geval heel leuk, toch?
Ja, het is. We hebben een end doorgedacht. We gaan het hebben over Marcella Hazan vanavond.
Wie is dat?
Marcella Hazan is eigenlijk wat Julia Child was voor de Franse keuken in Amerika. Die hebben we ooit hier behandeld. Hè? Die heeft de Franse keuken aan de Amerikaanse.
Julia Child?
Ja, precies waar die film over was.
Ja.
Die heeft de Franse keuken aan de Amerikanen geleerd. En Marcella Hazan heeft dat met de Italiaanse keuken gedaan. En we zijn er echt op terechtgekomen doordat we dachten, nou, Marjan Huske komt, crimineel eten. Wat doen die criminelen in New York? Dat zijn Italianen. Maar ja, Marcella Hazan was natuurlijk niks met het criminele milieu te maken. Maar
denk
daardoor kwamen
we op haar. Dat is het volgende boek van Marjan.
Italië. Maar wel emigrant.
Ja. Wel emigrant.
Ja, zeker.
Ja, nou, en dan gaan we dus, we gaan kijken wat die vrouw heeft geschreven. Hoe ze de Italiaanse keuken heeft gemigreerd naar Amerika. En dan wordt er door onze regisseur en jongste bediende, Janneke Kuiper, wordt dan altijd iets gekookt.
Ja.
En je kijkt nu gelukkig, dus ik heb echt groot, sterk vermoeden dat het gelukt is.
Ja, dat zover ga ik dan niet. Maar, want er moet ook nog iets aan een cliff blijven hangen natuurlijk. Totdat het zover is, 7:55. En ik het jullie ga serveren. Maar het is gebakken courgettes gevuld met ham en kaas. En als ik dan een hele ingrediëntenlijst zou voorlezen, zou mijn grootmoeder zaliger zeggen, ja, zo kun je een baksteen zelfs nog lekker maken.
Ja.
Trouwens, over bakstenen lekker maken. Wat ik eigenlijk het meest onthullende vond in het boek van Marjan Huske was hoe jij opschreef dat Italiaanse vrouwen uit pure armoede stenen, soep van stenen trokken. En dat je dan de mineralen van die stenen meepakt, waardoor er dan nog enige smaken. Dat is wel heel grote armoede. Was het echt zo armoedig in Italië?
Nou ja, het is het verhaal van een mafioso over zijn grootmoeder. De nonna. En als je kijkt naar de geschiedenis, ook van de eerste godvaders die naar Amerika trokken. Ja, ze hadden een boerenkeuken, arme keuken. Er stond geen vlees op tafel. En als je kijkt wat het latere Italiaanse eten is geworden, eigenlijk is het Italiaanse eten zoals we dat kennen uit die Hollywoodfilms uitgevonden in New York. Want het waren arme mensen die vervolgens in Amerika rijk geworden konden kopen wat ze thuis in Italië niet hadden kunnen kopen. En dat werd in grote overvloed op tafel gezet. En ze kookten uit hun herinnering. En wat je ook zag is natuurlijk dat de keukens uit de verschillende gebieden zich ook gingen vermengen. Dus je had ook een soort fusion binnen de Italiaanse keuken.
Dus eigenlijk is het zo dat daar een geheel eigen stijl van koken, van Italiaans koken is ontstaan in New York.
Italiaans-Amerikaans koken,
wat helemaal niet meer op het echte, authentieke Italiaanse koken leek.
Ja, het lijkt er wel op.
Verwantschap.
Het heeft verwantschap, maar het is, ja, heeft ook Italiaans, heeft Amerikaanse maten inmiddels aangenomen. Het is allemaal groot en veel.
My Little Italy noemen ze dat, die keuken.
Ja. Ja. Is dat zo?
Ja. In New York heet dat The Little Italy.
Laat me even Marjan Huske nog wat beter introduceren voor de luisteraars. U kunt trouwens reageren, mandjare@ntr.nl, en twitteren mag ook #RadioMandjare. Als u bijvoorbeeld een misdadiger bent en u vindt dat u uw lievelingsgericht aan ons door moet geven, dan bent u van harte welkom. Marjan is misdaadverslaggever, schreef verschillende boeken, waaronder de criminele carrière van Mink K. Nog steeds het actuele standaardwerk over de criminele infiltrant. Deals met justitie. Met Harry Lensing, ook van Vrij Nederland, schreef je een aantal bestsellers. Handboek Holleder. Het proces Wie is wie in het proces van de eeuw. Wie is wie in het liquidatieproces. Het geheim van Bram Moskowitz. Je bent ongelooflijk productief geweest. Bram Moskowitz, nou enzovoort. En nu heb je een boek geschreven waardoor je ook gewoon moeiteloos een uitnodiging voor dit programma kreeg. Namelijk Crimineel Eten aan tafel met de onderwereld. Onderwereld en eten is een zeer, en drinken trouwens ook, een zeer goed, gelukkig huwelijk. Hoe komt dat eigenlijk, Marjan?
Ja, dat komt omdat je wil toch je onderscheiden. En je verdient veel geld. En als je dan een auto koopt, dan kijkt de politie naar je. Koop je een duur huis, dan komt justitie langs, de Belastingdienst. Maar ga je uit eten, dan is er niemand die zegt van, hé, dat kan niet.
Nee.
En als je duur gaat eten, dan neem je je vrienden mee. En als jij betaalt, dan ben jij de baas. Dus jij krijgt het respect. En dat zie je zowel buiten als men gewoon vrij is. En hetzelfde verhaal zie je ook in de gevangenis. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat zag je ook bij de oude maffiabazen. Die hele diners aanrichten in de gevangenis.
Het is dus een manier om de machten eigenlijk te hebben en te houden.
Ja, absoluut.
En er wordt altijd cash betaald dan?
Ja, dat is wel zo makkelijk. Je hebt nu nog restaurants in New York waar je niet om een bonnetje moet vragen.
Want dan kunnen ze niet schrijven opeens.
Nee.
Ja. Jij bent in de eerste plaats, want daar had je het al over, die maffia, daar ligt natuurlijk ook gewoon de basis voor dit hele onderwerp. Je bent afgereisd naar New York, belangrijke stad, hè? Eten, onderwereld, maffia. Wat is typisch voor het eten van de maffia?
typisch voor het eten van de maffia.
Italiaanse, denk ik? Of ja, verwant aan de Italiaanse
top
keuken?
Top 10 staat Italiaans. En daarna komt toch ook wel Japans. Wat mij ook altijd opgevallen is, is dat in de onderwereld men eerder naar de Japanner ging dan de gemiddelde Nederlander. Maar dat had ook weer te maken met duur eten. En waarschijnlijk ook wel weer met het rode vlees.
Ja, ja, ja.
En dat exquise.
Het exquise ja. ervan, ja.
Ja, ja. En dan zie je dus bij de Italiaanse immigranten en de maffia dat eten ook een erezaak is. Dat bij criminelen de rol van de moeder, de rol van de grootmoeder, het eten wordt zo. Er wordt een diner aangericht. Hoe verknoopt zijn nou de Italiaanse restaurants in New York met de onderwereld eigenlijk? Is daar iets over te zeggen?
Nou ja, in zoverre, er wordt altijd nog gezegd dat de maffia zijn macht heeft. En misschien moet je dat niet letterlijk zo nemen. In Little Italy zijn misschien de panden van de restaurants nog in handen van de maffia-families. Maar die worden uitgebaat door Oost-Europese restauranthouders.
Die bij de deur worden gezet, verkleed als een Italiaan, toch?
Nee. De mannetjes op de stoep zijn nog wel echte Italianen.
De stoepjes.
Ja. En
die worden ingehuurd
om Italiaansje naar binnen te lokken.
Ja. En van eenmaal alles binnen word je door een Mexicaan bediend,
ja. Ja. Het is eigenlijk een soort, ja, hoe heb je dat? Een soort museum, openluchtmuseum, als het ware, is Little Italy. Maar je kan nog wel in sommige zijstraten nog wel de oude zaken vinden. En sommige lijken ook nog precies zoals het aan het begin van de eeuw was.
Ja, en dan word je binnengelokt en dan krijg je eten. En pas daarna word je geliquideerd.
Nou ja, ik niet, maar in het verleden wel. En ik bedoel, kijk, die restaurants schamen zich daar ook niet voor. Je ziet op websites.
Voor liquidatie niet?
Nou, misschien wel voor de liquidatie, maar ze zien. In Nederland is het zo dat er niet over gesproken wordt. Je ziet niet een restaurant wat een beeltenis van Cor van Hout heeft hangen. Als je in Amerika naar binnen gaat.
Het is geen lokkertje.
Nee, kennelijk niet. Maar daar zie je wel nog beelden van Al Capone of andere zware maffiabazen waar men trots op is. En uiteraard zie je de foto's van de filmhelden. Want dat is het natuurlijk ook. Er is een soort romantisch beeld van de maffia, de honest to God gangster. Ja, en daar wil iedereen zich aan spiegelen. En dat zie je ook hier bij Nederland, bij de Pernozen. Ja, men herkent zich toch in die tijd.
Ja, in die tijd.
In de tijd van de Godfather en
de Frank moderne, Sinatra.
En Goodfellas. Dat werk, ja.
Maar daar hoort een wereld van regels bij, zoals bij de hele misdaad en bij de maffia een wereld van regels hoort. Van ongeschreven gedragsregels. En een van die gedragsregels is, als je dan iemand wil gaan liquideren, laat je hem eerst zijn eten gewoon opeten. En pas als hij eruit komt, met de maag vol, wordt hij op de stoep neergeknald.
Ja, een van die maffiabazen zegt dat ook letterlijk zo in zijn memoires. Van, hij stierf een gelukkige dood, want hij had net een vijfgangen diner op. Ja. Het was eigenlijk een eenvoudige lunch met toch lekkere kreeft en wijn.
Het is natuurlijk heel
zielig
voor de slachtoffers, mensen. Maar
het is ook slim. Ik bedoel, kijk, want als je gegeten hebt, ben je minder attent. En je verwacht het niet, want je eet met vrienden.
Je gaat toch altijd met de rug of met het gezicht naar de deur zitten.
Dat heb jij toch ook, Jacques?
Ja. Maar uit een hele andere
hoofd. Ja, er zijn ook spiegels achter je rug dan, vaak.
Is dat zo?
Dat je dan kunt zien wie er aankomt. Dat je voor spiegels zit, zodat je altijd alles een beetje in de gaten kan houden.
Nou, dan komen we meteen bij Le Garage opeens.
Daar heb ik eerlijk gezegd niet op gelegd, op de spiegeltent. Ja. Maar goed, in Le Garage heb je wel spiegels, maar daar wil je ook gezien worden.
Dat is meer voor de bekende Nederlanders, denk ik. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit The Godfather, wat toonaangevend is eigenlijk voor de wereld van eten en misdaad.
Take the cannoli.
Leave the gun and take the cannoli. Voordat u thuis denkt, had dat niet cannelloni moeten zijn? Nee, cannoli, want dat is een dessertgerecht van grote rijkdom waar jij over schrijft in je boek.
Jazeker.
Een rolletje, hè, is het?
Ja, het is veel werk om te maken, die rolletjes. Want je kan er maar één per keer en met een buisje. Je maakt deeg, doet het om een buisje. Dan moet je het frituren. En dan moet je het weer even iets af laten kruisen, een buisje eruit. En dan heb je één cannoli. Maar daarna moet je ze nog gaan vullen met ricotta, met geconfijte vruchten, wat je wil.
Het is een heel rijk gerecht en het staat ook een beetje voor die keuken van die maffia waar jij het over hebt.
Over Sicilië, met name volgens een van de niet-maffia-koks is Sicilië natuurlijk het land van of het gebied van waar men heel erg van zoet houdt.
Ja. Italië is de basis, daar begint jouw boek ook mee. Daar heb je voor gereisd, je bent daar die strafdossiers ingedoken, je bent het archief ingegaan. Maar prikkelend is toch ook wel hoe de Nederlandse penose zich manifesteert. Die zit in de horeca. Overdag eten ze een broodje omdat ze dan om criminelen hebben geen kantoor. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Hè?
Ja, ze hebben geen kantoor, ze hebben geen kantine. Dus ja, wat doe je? Je spreekt af bij broodje Rai. Je gaat een ijsje eten, om het even op z'n Hollanders te zeggen. En s'avonds ga je uit en ga je feest vieren. Zeker als je goede zaken hebt gedaan.
Vooraf
of nog goede zaken wil doen. Want waar kan je beter zaken doen dan in een restaurant? Net de bovenwereld.
Net de bovenwereld, ja. 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 En dat is natuurlijk een hele goede vermomming. Ja. Dat je in de bovenwereld iets zit te doen wat van de onderwereld is.
Ja.
Wat jij heel nadrukkelijk vooraf zegt, en ik begrijp dat goed, want je wil geen processen aan je boek, is dat de zaken die genoemd worden in jouw boek niet per definitie crimineel zijn of zich linken aan de onderwereld. Maar de onderwereld komt gewoon graag in die zaken.
Ja, als je een nieuwe zaak hebt dan, en je staat bekend als een goede kok, dan kan je visite verwachten.
Verwachten vind ik nu als blaffers klinken opeens. Ik ben nu ook een beetje bang aan het worden.
Nee, joh, zo bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, het zijn normale mensen. Als ze gaan eten, gaan ze gewoon lekker eten. En ze willen graag alles hebben. En het liefst bestellen ze een speciale behandeling. Dat vinden ze wel leuk.
Dat ze
met egards worden behandeld. En niet dat ze even het hele menu moeten napluizen. Nee, ze hebben vertrouwen in de kok. Ze gaan het liefst eten waar ze de kok kennen.
En dat de kok weet, die wil altijd stroganoff.
Ja.
Of biefstuk meestal.
Of gewoon heel lekker, ja.
Ja.
Maar vaak ook Italiaans eten.
Maar wat betekent dat voor een restaurant als het bekend staat als een plek waar veel penose komt? Ben je daar op de een of andere manier achter gekomen?
Nee, daar ben ik ook niet naar op zoek gegaan. Ik denk omdat er gewoon eigenlijk het merendeel van de restaurants gewoon bezocht worden door normale mensen. En ik bedoel, een restauranthouder kan ook niemand weigeren. Ik bedoel, als jij je keurig gedraagt. Ik bedoel, kijk, in het boek wordt bijvoorbeeld een incident beschreven over het schieten in het Okura Hotel. Iemand was boos omdat een ober met de fooi er vandoor was gegaan, terwijl die voor een andere ober was bedoeld. Maar
hebben we het nu over Rooie Ron?
Ja.
Rooie Ron, die pakte zijn blaffer en die ging een beetje in het plafond zitten schieten omdat hij net een stuk rood vlees had gehad.
Nou, het was meer omdat er veel drank in de man was.
Ja, rode wijn of iets anders. Ja.
Ja.
Nou, dat staat erin, maar dat klinkt misschien raar, maar dat vind ik nog wel redelijk onschuldig. Maar ik vond ook wel een paar dingen behoorlijk onthullend. Bijvoorbeeld het verhaal van Ron Blauw. Chef-kok, we kennen hem allemaal, restauranthouder. Hij kwam op een gegeven moment terecht in de Oude Kerk aan Amstel, waar sowieso de penose ook heel graag komt. Waar hele chique, deftige restaurants zijn. Maar Ron Blauw, die kreeg via de man die bekend staat onder de naam Parelberg, kreeg hij toch een fantastisch. Dat staat toch allemaal in je boek, Marjan?
Ja.
kreeg hij een fantastische aanbieding. Maar kwam die ook een beetje onder druk te staan? Dat beschrijf jij in je boek, toch?
Ja, hij heeft daar zelf over verteld in de Haagse Post. Hoe dat volgens hem is gegaan.
En hoe is dat gegaan?
Hij had het idee dat hij aanvankelijk heel prettig daar werkte. En vervolgens had hij het gevoel dat hij een soort lijfeigenaar was geworden. Maar ja, het zijn verhalen van, je hoort het van de ene kant en je hoort het van de andere kant. En de ene kant ontkent het en de andere kant gaat ermee naar buiten met zo'n verhaal.
Maar wat in ieder geval vaststaat is dat hij, als hij een avond bijvoorbeeld, dat heeft hij zelf verteld, thuis was en niet kon koken, dat hij dan toch wel werd opgepiept om zelf de chef te zijn op het moment dat de betreffende figuren kwamen eten. Dat soort dingen.
Dat is wat hij vertelt, ja. In de Haagse Post.
Er zijn wel meer restaurants en sommige zijn ook niet verbazingwekkend. Of chefs die jij noemt in dit boek. die geassocieerd worden met dat... Nou, Barretje Hilton kennen we allemaal. Dat is niet zo ingewikkeld, denk ik. Maar ook zaken als Le Garage, waar veel onderwereldfiguren ook graag komen.
Ja, het zijn restaurants waar je heel erg lekker kan eten. En ja, het zijn sterrenrestaurants. Dus ja, het trekt mensen aan, ook vanuit de onderwereld.
Kan het een restaurateur kwaad doen?
Ik denk het niet. Kijk, in Amerika is het een aanbeveling. Dan weet je gewoon dat je daar lekker kan eten.
Maar in Nederland
dat is een vorm
niet.
Van in Nederland.
Dat je veilig bent.
Ja. En dat je, ja.
Dat de bewaking voor de deur staat.
Het is toch zo dat als je zelf daar gaat eten, tenminste, ik zou ze niemand herkennen. Dus nee. Het valt toch ook helemaal niet op?
Ja, nee. Ja, maar
nou, door het gedrag een beetje, denk ik.
Nou, nee, dat hoeft helemaal niet.
Nou, er staat een heel mooie anekdote in het boek over Mario in Nek. God hebben zijn ziel. Die zich vrij dapper weert als er dan zo'n hele Klaas Bruinsma...
Cor van Hout.
De ontvoerder van Heineken langskomt. En uiteindelijk zelfs een tafel opeist.
Ja.
He, dat is toch een soort gedrag wat daar wel bij hoort.
Ja, met grappen en grollen. Maar ja, onderhands weet je toch van ja, dat je eigenlijk daar wel aan moet voldoen. Dat is wel zo.
Eten ze nou echt lekker, die criminelen? Want er zit heel veel bluf bij het eten wat ze bestellen, zie ik in je boek. Hè. Ze zijn heel erg van groots en mislepend, de duurste wijnen.
Ja.
Net bankiers.
Nee,
maar dat
grenst ook aan de onderwereld, hè? Oh, ik heb het nou weer gezegd.
Ja. Nee, maar het is natuurlijk zo. Kijk, je kiest voor plekken waar je nog met contant geld kan betalen.
Ja.
En als je naar een sterrenrestaurant gaat, dan kan je de duurste wijn bestellen als jij geld op zak hebt.
Ja, ja.
En ja, een restauranthouder is niet in staat om te zeggen van ik wil dat niet schenken.
En dan komt er dus...
Hooguit als er zich ooit een vervelend incident heeft voorgedaan.
En dan komt er dus wijn op tafel van bijvoorbeeld duizenden euro's. En dan wordt er daarnaast een colaatje besteld.
Ja, dat is een verhaal uit Amerika. Hè? Dat is niet een Nederlands verhaal.
Dat is een heel...
Maar ik vond het ook fantastisch om te lezen in de memoires van zo'n mafioso. Echt, de man was zo rijk geworden dat hij dat dus deed. En ja, zo'n sommelier die brengt dan echt hele dure wijn. Rothschild. En vraagt dan nog, weet u het zeker dat u dat wel wil drinken? Ja hoor, laat maar staan. Oké, maar ook nog graag een colaatje. En de man komt terug. En wat gebeurt er? Hij draait zich om en ziet dat dat colaatje bij die wijn gaat. Ja, die man krijgt dan een hartverzakking. Ja,
de Chinezen doen dat ook tegenwoordig, hoor.
Ja,
die mengen ook wijn met cola.
Ja, absoluut.
Brengt ons op het onderwerp de Chinees. Die heeft ook echt een enorme... Bam, jongens, ik zit er bovenop, hè?
Ja.
De Chinees, Freddy Heineken, die kreeg heel veel Chinees toen hij in gevangenschap was.
Ja, dat noteerde Peter de Vries, want dat had Cor van Hout hem verteld. Ja, kennelijk, zij aten veel Chinees. Dus dat konden ze ophalen, hoefden ze niet zelf te koken. Dus dat was wel makkelijk.
Freddy Heineken bestelde elke dag een andere maaltijd. En dat zat in het hoge, in de sector... Luxe gerechten, zullen we maar zeggen.
Ja.
Of een gebakken ei, zei hij dan.
Ja.
Ja, ik vind het heel grappig. Ik heb echt genoten van dit boek, Marjan.
Ja, je kijkt, als je naar eten kijkt, kijk je op een andere manier naar de criminele wereld.
Hoe anders?
Nou, dat ze steeds meer zijn gaan lijken op de mafiosi uit de maffiafilms. De Hollywoodfilms met de valse romantiek.
Daar hebben ze naar gekeken, dat hebben ze eigenlijk afgekeken... en dat proberen ze moeiteloos.
Ja, een soort rolmodel. En je ziet het zelfs, want dat bleek door bijvoorbeeld het boek... De Mokromafia, daarin wordt bijvoorbeeld dan weer beschreven... hoe ook die jongens zich weer herkennen in een Italiaanse godvader.
Ja.
En waarom? Toto Riini.
Maakt niet uit, zoeken we op.
Ja, en wat was de overeenkomst? Hij zei dat ze honger hadden gekend, arm waren geweest.
Ja.
En dat is en vervolgens wilde hij de macht hebben binnen Palermo. En je ziet dat de Mokromafia probeert de macht te krijgen binnen de drugshandel. En dus dat is echt als een rolmodel. Ze gedragen zich overigens wel anders dan de mafiosi uit die tijd in Italië. Dat weer wel.
Dat wil zeggen
veel feesten, veel champagne, disco's, dat soort dingen.
Ja.
Dat is niet echt een eetcultuur.
Nee. Het is een machtig interessant boek. Het is een paar honderd pagina's dik. Dus daar kun je nog eindeloos kun je daar in grasduinen. Wij praten straks verder. Wat heb ik nu op mijn menu staan? Oh, ik heb op menu staan dat we chips gaan eten. Dat is een wonderlijke overgang. Zijn er criminelen die dol op chips zijn?
Ik heb ze niet gevraagd.
Nee.
Ik bedoel, ik eet ook niet vaak met criminelen.
Ja, maar ik meen dat jij toch onlangs met een criminele hebt geluncht?
Dat was een perslunch. En dat is keurig perslunch. Betaald door de uitgeverij.
En wie zaten bij jou aan tafel?
Daar zat aan tafel Craig R., Roye Ron, Martin Kok. En beide zijn inmiddels willen afficheren zich als misdaadjournalist. Dus ook criminelen gaan een upwaarts.
Ja, maar ze zijn nog niet in dienst van Vrij Nederland, neem ik aan. Of,
nee, dat niet.
Die promotie heeft nog niet plaatsgevonden. Was het leuk eigenlijk? En wat aten ze? En wat aten jullie?
Nou, ik heb geprobeerd om het boek tot leven te brengen. Dus door een aantal recepten. Want het boek bevat na elk hoofdstuk
dat nog niet
ook
gezegd,
een recensie over een maffia-kookboek. Kookboeken die ook geschreven zijn door die mafiozen. En dan hadden we een aantal dingen laten nakoken. Dus bij elk gerecht hebben we een verhaaltje gehad.
En wat was dat? Melanzane, parmigiana? Of,
Nee, we zijn begonnen met champignons. Omdat Frank Costello, die kwam uit East Manhattan. Lower East Side. En het was een buurt waar de jeugd als het ware als paddenstoelen uit de grond schoten. En dat was ook wat hij altijd vertelde als ze die paddenstoelen op tafel kwamen. En we hadden
vaste paddenstoel anekdote, ja.
Ja, en we hadden bijvoorbeeld ook gevulde courgette. Nee, gevulde... hemel... artisjokken.
Ja. Artisjokken, dat is ook een symbool voor de onderwereld, hè? Of
ja,
voor
het is
de mafia.
Een typisch symbool voor de maffia. Omdat het een bloem is met een hart wat verborgen zit tussen blaadjes. Die hem beschermen.
En heel veel stekels heeft.
Ook dat. Aan de buitenkant, ja. Distel. Ja.
Nou, dat soort verhalen staan allemaal in het boek. Crimineel eten van Marjan Huske. Dus verkeersinformatie.
ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is nog niet voorbij. Er zijn ook werkzaamheden die files veroorzaken. Op de A6 Emmeloord richting Jouren staat voor Oosterzee 3 kilometer. Voor afrit Nicolaas Ga ook 3 kilometer. A7 Zaandam richting Hoorn. Voor afrit A van Hoorn 6 kilometer door werkzaamheden. De A7 Afsluitdijk richting Groningen tussen Heerenveen en Tienje 6 kilometer. De A16 Antwerpen richting Breda voor knooppunt Galder 4. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Sint-Anderbos staat 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare. U kunt nog steeds reageren op deze uitzending. Mangiare@ntr.nl. Hashtag Radio Mangiare is ons Twitteradres. We hebben het over eten en koken, zoals altijd. We hebben net gesproken over de onderwereld en hun eten. Dat deden we met Marjan Huske. Zij is misdaadverslaggever van Vrij Nederland, onder andere. Veel boeken geschreven. We gaan nu een proeverij doen van chips. Wij zijn de beroerdste niet. Wij durven ook gewoon naar de wereld van chips te gaan. En die wereld van chips is ook heel erg veranderd de laatste jaren. Vroeger had je gewoon chips. En nu heb je chips die helemaal verantwoord is. En daar hoort een verhaal bij. Dat verhaal dat willen we graag laten vertellen door Jacques Hermes. Hij schrijft voor de Noordelijke kranten. Onder andere, maar ook voor andere bladen. Friesland, Groningen was de afgelopen dagen zeer druk in de weer. Met Dick Soek, chef-kok van de Piloersemaborg in Den Ham, Groningen. Voor een lezersdiner. Was het leuk?
Ja, dat was ontzettend leuk.
Wat deden jullie? Want hij kookte, denk ik.
Nou, hij kookt, ik kletst. Klets.
En wat klets jij dan?
Nou, ik klets over wat hij kookt. En juist. Weet je, dat gaat zo makkelijk. Dick, die kan eigenlijk zelf ook erg goed kletsen, hoor. Daar heeft hij mij niet voor nodig. Maar het gaat een beetje. Het was een lezersdiner, dus mensen wilden een beetje die associatie met de krant.
Want jij schrijft recensies.
Ik schrijf recensies voor restaurantrecensies voor Dagblad van Noorden. En dan. Die lezers willen mijn gezicht wel eens zien. En willen daar ook nog goed bij eten.
Ja.
En op een gegeven moment hebben ze genoeg van mij gepraat. En dan gaan ze gewoon lekker eten bij Dick.
Kwam er een aardappel in voor?
En Nee.
Hij is van de afdeling Spelt en zo.
Ja,
hè?
Allerlei andere dingen. Maar aardappel was er vandaag niet. Nee. Gisteren niet. Nee.
We gaan het wel over aardappelen hebben. Want we gaan het over chips hebben. Hippe chips, want er is heel veel veranderd in chipsland. We willen tegenwoordig handgebakken zonder toevoegingen, knisperig. Wat iets meer zijn, we willen dat we weten welke figuur aan het apparaat stond van het snijden van de aardappel. En ga zo maar door. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste veranderingen, Jacques, denk jij, in de wereld van chips de afgelopen, pakweg 10 jaar, zeg maar?
Nou ja, vroeger had je gewoon één grote baal met chips. Hè?
Ja.
En dat werd allemaal, het waren nondescript, dus chips, zout, vet, aardappeltjes. Grote fabrikanten, je ziet ze nog steeds als je langs de snelweg rijdt, zie je nog van die grote.
De Smith en de Lees en de weet ik veel,
dat soort dingen allemaal. En ja, maar voor, net zoals voor bijna alle producten geldt, wat jij precies zegt, er moet weer een verhaal achter komen. Mensen zijn natuurlijk wat geïnteresseerder geraakt in weer wat gezonder eten. Kijk, chips is op zich helemaal niet zo ongezond eten. Alleen is het geworden in de loop der jaren. En nu wil men weer gezondere chips hebben.
Want waar ik heb
chips is heel eenvoudig. Chips is gewoon simpel. Aardappel, olie en zout.
Ja, maar dan goed. Welke aardappel, welke olie, welk zout?
Ja, ik zou zeggen gewoon.
Aardappelolie zout.
Ja, aardappelolie zout. Ja, nee, ik zou zeggen van waar je een mooie friet van maakt. Ik zou zeggen.
Agria aardappels.
Bijvoorbeeld. En gewoon goede zonnebloemolie en wat zout.
Kijk, als je het zo zegt, dan zijn we eigenlijk wel klaar met dit item.
Ja, maar goed, is dat, hè?
Ja, maar dat is dus niet zo, Jacques.
Oh, sorry.
Er is veel om chips te doen. Veel chips bevatten E-nummers, E621. Mm-hmm. En dat is mononatriumglutamaat. Een smaakversterker die maakt dat we de hele zak leeg willen eten. He, wat lustopwekkend is, verslavend en zorgt dus voor meer trek. Dat E-nummer zou de hormoonhuishouding in de war sturen. Wat gebeurt er dan als we zo'n hele zak
Maar lustopwekkend, in welke zin? Nee, eetlustopwekkend.
Ik heb daar gewoon in mijn tekst lustopwekkend van gemaakt. En daarom zit ik dus elke avond met een zak chips opgebakken voor de televisie.
Nee, maar het is natuurlijk 621. Kijk, E-nummer is als zodanig. E-nummer staat gewoon voor Europees goedgekeurd. Dus het is op zich allemaal toegestaan.
Ga jij nu zeggen dat E-nummers dat gewoon helemaal oké is?
Nee, er zijn heel veel producten of E-nummers die gewoon natuurlijke producten vertegenwoordigen. Mm-hmm. E is gewoon een Europese richtlijn waaraan je voldoet. E621 is natuurlijk een kunstmatige versie van Veetzin. En die heeft inderdaad de neiging, als je dat toevoegt, om het hongergevoel te stoppen. Aan te wakkeren.
Ja.
Je vergeet de hele tijd. Nou, het heeft te maken dat je suiker of insuline wordt daardoor stopgezet, geloof ik. Het aanmaken daarvan. Zodat je een craving krijgt. Voor extra vet. En dan blijf je maar gewoon door.
Craving voor extra. Dus echt een honger naar. Een zucht naar.
Dus je denkt dat je nog honger hebt, terwijl je eigenlijk geen honger hebt meer.
Als we dan hippe chips eten, hè, die allemaal van een kleine boer uit de binnenlanden van Noordoost-Groningen komen. Eten we dan ook gewoon E621?
Dat weet ik niet, dat moet ik allemaal
op. Dan moeten we allemaal op die zak gaan zien.
Dan moet je allemaal op die zak gaan.
Op deze eerste zak staat alleen aardappelen, olie en zout. Dat is ook wat het moet zijn.
Dat is wat het moet zijn.
Is dat de nummer 1 die we nu gaan proeven? Ja. We gaan eerst even de eerste. Daar mag bij
overigens
gekraakt worden.
Is dit wel een heel goed crimineel etentje. Als je met afleid.
Oh ja. Die afluisterapparatuur die is nu mooi geruïneerd. Ja.
Ja.
Ja, het is heel goed als je een...
Nou. Ik vind deze ook echt wel lekker.
Nou, maar dit is datgene waar het om gaat. Hier proef je aardappel.
Ja.
Hier proef je het gewoon nog.
Ja.
Hier zit, en zout uiteraard.
Maar... De originele smaak van aardappelen.
Ja.
De olie is ook... Wat zeggen we van de olie, Jacques?
Ja, terughoudend eerlijk gezegd. Redelijk
niet
neutraal.
Opdringerig, nee.
Nee, neutraal.
Nee, ook niet ranzig. Dat heb je namelijk ook wel eens, hè?
En toch zou het leuk zijn als die chipsfabrikanten inderdaad vooral van die, hoe noem je dat, hippe chips, noemen jullie dat, erop zouden zetten wat voor soort aardappelen ze erin doen. Dat zou ik heel leuk vinden.
Staat dat
als je dan toch, hiermee de boer op gaan, zoals het heet, dan zou ik zeggen van ga dan nog even wat verder preciseren. Ja.
We kunnen onthullen wat dit is. Dit is van twee boeren van de Hoekse Hoeve.
Mm-hmm.
Zo heet die chips ook. Hij is met zeezout gemaakt. Dat is toch weer een upgrade. De smaak van chips is hun belangrijkste uitgangspunt. Kijk, daar hebben we natuurlijk een enorme winstpakker.
Ja. Wat zou anders een uitgangspunt kunnen zijn?
Dat bedoel ik, Jona Voort. Dank je wel. Goede kleigrond. Daar zitten die aardappels dan in. Staat hier. Hoekse Waard. Eerlijke aardappelsmaak. En niet onbelangrijk. Deze is gebakken door Koos.
Ja, nee, Koos. Een hele goede chipsbakker.
Dit is ook heel belangrijk, hè? De personalization van de chips.
Dat is het ook. Nou, overigens is het wel zo. Die Hoekse chips, die hebben, dat zijn gewoon boeren, aardappelboeren. Die hebben besloten op een gegeven moment niet meer mee te doen aan de hele grote, weet je wel, dumpen van aardappelen tegen te lage prijzen. Ze hebben gewoon gezegd van, onze aardappel is een heel goed product en die gaan we zelf vermarkten. Toen zijn ze zelf begonnen op een hele kleine schaal, volgens mij, met het maken van chips en frieten. Nee, frieten weet ik niet eens, maar chips wel.
Ja.
En dat bleek zo populair te worden dat het steeds groter is geworden. En natuurlijk via de goede afzetkanalen, de verantwoorde
De biologische winkels.
Nou, biologisch, ja. Markt en dat soort dingetjes allemaal.
Markt met een Q, heb je het dan over, hè? Geen kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen staat hier. 100% traceerbaar door het gebruik van uitsluitend eigen milieubewust geteelde aardappels. Nou, dat is dan de nummer 1.
Ja, en dan zou ik inderdaad, wat Jona zegt, ook nog willen weten welke aardappel het is. Top.
En dan is het heel grappig, zoals, ik weet niet of jullie die voorkeur hebben. Mijn dochter zoekt uit een zak chips alleen de dubbel gevouwen chips uit.
Ja, dat begrijp ik ook wel.
En de rest doet ze weg.
Dat heeft met de jeugd te maken. Daar kan ik straks nog wel een hele lange boom over opzetten, maar dat doe ik niet.
Maar dat hebben jullie geen last van allemaal?
Nee, dat soort dingen kennen wij niet.
Maar een
ik kom uit een heel gelukkige omgeving.
Vorm zijn wat mij betreft, hoor.
Onregelmatig van vorm.
Ja,
zo, Jack heeft ook een voorkeur.
Ja, lekker. Dat je, nee, maar de suggestie van dat het een echt stukje aardappel was, wat gewoon toevallig zo gesneden is.
En dat Koos even de andere kant op keek.
Daarom.
We gaan nu naar de tweede chips. En ik moet zeggen, ik dacht echt, we gaan een chipsproeverij doen, maar je proeft geen verschil. Je proeft wel degelijk verschil.
Nou.
Dit is iets heel anders. We gaan er even. Jacques, die is zoon van een aardappelboer, die gaat hier iets over zeggen.
Nou, ik vind hier bijvoorbeeld de olies. Dit is Trafo chips uit Wolvega.
Trafo chips
uit Wolvega. En dat zijn hun ingrediënten: aardappel, zonnebloemolie, zeezout. Nou ja, allemaal gecontroleerd biologisch. Eigenlijk hetzelfde.
Maar muf.
Zonder toevoegingen.
Nou, ik vind eigenlijk, de olie is hier een beetje ranzig in. En dus zonder toevoegingen. Het is een heel klein detail, maar toch een heel ander.
Ik vind het een behoorlijk detail.
Maar
dus
wat
een
verschil, hè? Wat een verschil, ja. Terwijl
ik vind ook
zijn.
De
maar hier
de mate van
zat Koos ook niet bij.
Koos was er niet. Nee, die was even iets anders aan het doen. Die was bij die andere boer bezig. Maar dit is biologisch, organisch, handcooked. Dus
handcooked?
Ja, dat staat erop.
Mm-hmm.
En het komt uit Wolvega en het wordt exclusief voor markt gemaakt met een Q.
Ja.
In een no-label verpakking. Dat is dus wat we nu te pakken hebben.
Nou,
ja.
Ja, dit is leuk. Ook, dit zou dan inderdaad een heel goed verkoopargument moeten zijn. Van kijk, ons is ongelooflijk basic en organic zijn. Ja, dat werkt misschien in de verkoop, maar...
Maar vinden jullie ook niet dat er iets aan de hand is met de knisperigheid van dit product? Hij is te hard. Of zo.
Nou, weet je, alles wint als het om chips gaat naar mij.
Nee, vooral als... Kijk, nu ga je weer naast elkaar proeven.
Net als met mannen eigenlijk,
ja,
hè?
Precies.
Sorry?
Sorry. Nou, dan vind je dat heel normaal dat deze hard is.
Dat jij erbij was.
Als je zo...
Dat is toch ranzig gesproken.
Als je chips naast elkaar proeft, zit er een heel duidelijk verschil in.
Ja.
Heel duidelijk.
Die eerste is echt, vind ik, veel lekkerder dan die tweede.
Jeetje, we krijgen nu iets en dat is de nummer 3... waarvan we meteen kunnen zeggen dat hij totaal afwijkt in uiterlijke verschijningsvorm.
Oh, die lijkt op... Kroephoek-achtig,
hè? Dit is echt gepoft en...
We gaan eerst even proeven.
Mm. Nou, dit is popchips.
Hij heeft ook de structuur van kroephoek.
Ah. Ja. Niet de smaak. Suitable for vegans as well.
Oké. Okay. Vegans. Veganisten zijn het toch?
Ja, veganisten.
Popped potato chips, we don't fry, we don't bake. All the flavor, half the fat.
Oké, dus wat doen ze dan hiermee? Dit is dat ze gewoon echt...
We don't fry, we don't bake, staat erop.
Nee, ze
we
poffen
don't
het.
Fry.
Ze, het is een beetje
overchips.
Net als popcorn.
Achtig, toch dan?
Ja, ik weet niet wat ze er precies mee doen. Eerlijk gezegd. Maar dat is een hele andere structuur.
Het is niet vies. Het is niet vies, maar het is geen
niet
chips.
Nee, het, ja...
Wat
nee,
is het wel dan?
Het is een beetje papadum-achtig, weet je
ja,
wel?
Ja, precies. Papadum, dat Indiaanse meats popcorn potato. Of zoiets.
Ja, zoiets, ja. Ja.
Verkopen ze het als chips dan?
Dat wordt
als
chips.
Ja, popchips.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel lekker.
Ik vind het ook heel uitdagend.
En het is juist, het is weer een hele kleine variatie op. Ik zou dit bijvoorbeeld veel lekkerder vinden. Of ik vind dit veel lekkerder dan al die andere smaakchipjes die we allemaal tegenkomen natuurlijk.
Waar ik een hele grote uitzondering wil maken. En daar mag ook best wel eens een keertje gewoon een monument voor opgericht
voor
worden.
Voor de joppie.
Voor de Chipito.
Chipito. Bestaat die nog?
Ik bedoel, nu komen we echt op een terrein wat echt heel persoonlijk wordt. En waar ik voor in behandeling ben. Maar Chipito is toch echt iets, dat kom je zelden meer tegen. Volgens mij zitten er heel veel E-nummers in.
Maar bestaat het nog?
Ja, natuurlijk bestaat het nog. Dat weet ik gewoon. Want ik ben eigenlijk de grootste afnemer van Chipito's in heel Nederland.
Je houdt het in stand.
Maar eten wij nog veel chips, jongens? Want ik kom heel vaak in chique restaurants. En dan krijg je gewoon een bakje chips tegenwoordig bij het glaasje wijn.
Dat is zo raar. Tegenwoordig in Nederlandse restaurants dat je daar ook chips bij gaat krijgen. En als ze er heel goed gemaakt zijn, bijvoorbeeld bij Dick Zoek, als hij eens een keer een aardappel zou maken, dan vind ik het heel erg lekker. Maar het is een soort overgewaaid vanuit Amerika of van andere landen om die chips erbij te zetten.
Ik vind het toch een rare combinatie.
Ik vind het een rare combinatie. Dit zit niet in onze cultuur. En eigenlijk vind ik het ook vaak, kijk ons eens hip zijn.
Maar mag ik ook nog zeggen dat als je dan inderdaad met z'n vieren aan zo'n tafel gaat zitten, en dan krijg je zo heel keurig een bakje chips, als een muziek met 6 chipsjes. Kijk, chips moet je gewoon minimaal
met 2 handen uit een bak.
Je moet gewoon een bowl hebben.
Ja, je moet gewoon een hele zak hebben. Als je
gewoon met je handen in. Ja,
ik ben bang dat er nu echt een wezen, het werkelijke karakter van ons, onze persoonlijkheid, enorm bloot wordt gelegd. Ondertussen komt er gelukkig post binnen van Jantine van de Knaap. Zij schrijft ons wat een leuk verhaal van Marjan Huske. Heeft zij ook alle recepten zelf uitgeprobeerd? Ik viel halverwege in het interview, dus misschien heb je die vraag gesteld. Jantine, ik heb die vraag niet gesteld. Marjan?
Ik heb inderdaad een aantal mensen onderworpen aan mijn kookkunst.
En is er iets over de slachtoffers bekend? Of,
Nee, er zijn geen slachtoffers gevallen volgens mij.
Jij houdt gewoon toch heel erg van koken en eten?
Ik hou van koken. En als je een zondagse saus wil maken, dan ben je inderdaad wel een halve dag bezig.
De zondagse saus is de saus van de nonna of van de mama uit de Italiaanse keuken. Een basis
tomatensaus, waar je heel lang mee bezig bent.
Ja. Wat ons weer moeiteloos brengt bij ons volgende onderwerp. Ja. Het is vandaag 1 groot glijend geheel, zeg maar. Rechterhand Steun Toevelaat, Jona Freud, kookboekenfanaat, die heeft een werk van Marcella Hazan uit de kast getrokken. Dat hebben we gedaan, luisteraars, omdat Marcella Hazan de Italiaanse keuken naar overseas, naar de andere kant van de oceaan, heeft gebracht. En dat vonden we heel mooi aansluiten bij het maffiaverhaal van Marjan Huske en eten.
Ik haak meteen in over die tomatensaus.
Ja, precies.
Of de saus van de nonna. Want inderdaad, natuurlijk kennen we allemaal het verhaal dat als je een echte lekkere saus moet maken, dan moet hij in uren opstaan. Eigenlijk is hij ook de volgende dag het lekkerst. Maar Marcella Hazan is echt beroemd geworden door haar tomatensaus. En die bestaat uit, luister goed, open een blik goed gepelde tomaten. Hè, dus goede tomaten, hè, San Marzino tomaten of zo. Doe die in een pan. Snijd een ui doormidden, doe die daarbij. Boter, zout en peper. En dan laat je het 3 kwartier staan. En dan heb je de allerlekkerste tomatensaus die er bestaat. Daar is zij beroemd om geworden.
En zo simpel.
Zo simpel, en dat is de basis.
Want de kracht daarvan is dan, denk ik, dat die ui meegekookt is, maar dat die er wel uitgaat.
Precies, die wordt er dus uitgehaald voordat de saus op tafel. En dan eet je die eigenlijk met een hele lekkere pasta. Een beetje parmezaan eroverheen en je bent klaar.
Marcella Hazan. Oh, sorry.
Je kan hem natuurlijk ook gebruiken voor de basis van allerlei andere pastasaus. Hè? Dus door er vlees aan toe te voegen of vis aan toe te voegen of wat dan ook. Dus dat maakt echt wel een heel erg groot verschil.
Marcella Hazan is niet meer onder ons. Ze is heel oud geworden, 89.
Kettinger gerookt, haar hele leven.
Heel goed.
Ja, vind ik altijd leuk om even te vermelden.
Waarom
dat iemand dan toch 89 wordt. En ze is geboren in het plaatje Cecenatico in Emilia-Romagna.
Ja.
En ze heeft gestudeerd biologie en natuurwetenschappen. Weet je, het was echt wel iemand. En ze is in 1955 getrouwd met Victor Hazan. En die is gevlucht uiteindelijk. Was al voor het fascisme gevlucht uit Italië.
Ja.
En ze zijn naar Amerika gegaan. Zijn in New York gaan wonen. En daar kwam zij als hele jonge vrouw alleen te staan in de keuken. Had geen mama of nonna om zich heen. Die vrij essentieel is om die keuken goed tot je te nemen. En moest dus zelf het wiel gaan uitvinden daar. En daar is ze mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk is ze via terecht gekomen om het ook de rest van Amerika, dat Italiaans, te leren koken.
Mm-hmm.
Ze heeft is kooklessen gaan geven in haar appartement. in eerste instantie waren ze gewoon een paar, waar waarschijnlijk ook Italiaanse immigranten om zich heen had.
Amateurkoopschool in de eerste instantie.
Ja, en dat is steeds groter geworden en steeds groter geworden. Ze deed geen enkele concessie. Alles moest eigenlijk met pure Italiaanse ingrediënten gemaakt worden. En hoe meer Italianen er naar New York en Amerika kwamen, hoe makkelijker ze natuurlijk aan die ingrediënten kon komen. Want ik heb dat wel vaker gehoord dat je in New York, ik ben er zelf nog nooit geweest, dus ik weet dat niet, dat je daar echt bijna betere Italiaanse ingrediënten koopt dan in Italië zelf. Nee, dat je echt daar de top of the bill in ieder geval daar verkrijgbaar is. Daar is zij dus mede verantwoordelijk voor, want zij deed geen enkele concessie. Toen zij begon met de Italiaanse kooklessen te geven, zei ze, de Amerikanen die denken dat je Italiaans eet als je pasta kookt en je spuit er ketchup overheen.
Mm-hmm.
Nou, dat was uit den boze. En voor de rest gebruikte ze veel te veel knoflook. Zij had een uitspraak van haar was altijd van, why not make it simple? Dat staat ook op haar grafsteen geschreven. Ze is uiteindelijk wel weer in Italië, in haar geboortedorp Cincinnatico, begraven. En daar staat opgeschreven, we will make it simple.
Vind je nog wel Amerikaanse sporen in haar receptuur terug? Of heeft ze het echt teruggebracht naar de echt Italiaanse keuken?
Ze is heel erg Italiaans. Heel erg Italiaans.
Dus geen tomatenketchup?
Nee, totaal niet. Nee.
Dat en mag niet?
Nee. Dat mag niet. En het is een, ja, zoals Nigel Slater bijvoorbeeld. Ik wilde zeggen Nigella, maar dat niet.
Nee, dat is weer
een, Nigel, dat is weer een vrouw, ja. Maar Nigel Slater, die schrijft ook echt over haar, dat het echt onmisbaar is, haar boek.
Mm-hmm.
En dat is voor heel veel mensen zo. Ik weet dat ook hier in Nederland, weet je. Je hebt er een aantal grote klassieke, of helemaal niet zoveel klassieke Italiaanse kookboeken die in het Nederlands vertaald zijn.
Maar je hebt de Zilveren Lepel, je hebt Locatelli.
Dat is anders. De Zilveren Lepel, dat is een boek waar je gewoon de basis misschien wel uit, maar niet, dat gaat niet over de smaak. Bij Marcella Hazan, bij Marcella Hazan gaat het echt over de essentie van de smaken die je daar
helemaal
ziet.
Helemaal emoties krijg je erbij.
Ja, ik ga daar helemaal van.
Die
ik ga alsof ik een opera ga zingen.
Ja, ik was maar Bianca Castiglioni is in de house.
Die andere grootheid voor mij is natuurlijk Claudia Ronan ook over de Italiaanse keuken, maar het boek van Marcella Hazan is veel completer.
Ja, en dat is dus een klassiek, een standaardwerk wat je echt.
Het is er al in 1973 verschenen. Hè? Ja. En het is nu sinds een half jaar of zo opnieuw in het Nederlands uitgekomen.
Nou, we hebben meteen de proef op de som genomen. Janneke Kuiper, onze regisseur, heeft eruit gekookt. Wij zijn eigenlijk nu dat al aan het opeten. Janneke, dus op zich is dat goed nieuws.
Ja.
Er wordt gegeten.
Ja.
Vertel wat het is en wat je tegenkwam op je pad.
Nou, het boek is, er staat achter op het boek iets wat ik heel graag eventjes wil voorlezen. Doe je zilveren lepel de deur uit en koop Hazans meesterwerk. En daar ben ik het zo mee eens.
Wie schreef dat, Jona Voigt?
De Volkskrant. Er staat niet bij wie van de Volkskrant, maar Jona is niet van de Volkskrant.
Voor de
volgens mij schreef de uitgever dat.
Nee, de Volkskrant. Dit is een quote uit de Volkskrant. Maar ik ben het daar volledig mee eens. Want wat de zilveren lepel heeft voor mij eigenlijk de Italiaanse keuken verder van mij afgeduwd. En mevrouw Hazan heeft hem weer dichter bij mij teruggebracht. Want,
en waarin zit hem dat?
Nou, dat zit hem in. Op zichzelf lijken de boeken op elkaar. Dit is ook een boek zonder plaatjes. En ik ben van het tijdperk met plaatjes. Van Nigella, van Jamie, hè, van al dat soort keukenprinsen en prinsessen. Maar dit is een boek zonder plaatjes. Dat is de zilveren lepel. Ook, maar bij de zilveren lepel gaan die woorden ook niet leven. Die worden ook nooit een beeld. En in dit boek van Marcella Hazan, absoluut wel. Ze maakt het heel helder. Ze gaat er echt vanuit dat je, zoals ik zelf ben, een totale no-no bent. Die Parmezaanse kaas gaat kopen bij wat voor een dealer je daarvoor ook hebt. En dan zegt ze, je moet niet...
Klinkt zo crimineel meteen, hè? Dat het dus dealers met Parmezaanse kaas...
Parmezaanse kaas speelt een rol in dit gerecht. Hè? Het geeft lekker dat zoutige, umami smaakje eraan. En ze zegt, je moet eigenlijk eisen dat ze een stuk voor je afsnijden. Nou, maar in heel Nederland kun je niks meer eisen. En zeker niet op het gebied van Parmezaanse kaas, dat ze het voor je afsnijden. Je mag al lang blij zijn als het er nog is, stuk Parmezaanse kaas.
En anders komt de maffia ook gewoon langs.
Ja.
De maffia.
Maar dan zegt ze, oké, je moet een voorgesneden stuk kopen. Zorg er dan voor dat er geen witte riggel langs de rand van de kaas loopt. Want dat hoort niet. Bij goede Parmezaanse kaas moet dat niet zo zijn. En als het er wel zit, kun je het beter niet kopen. Dat soort heldere, handige tips geeft zij gewoon. Daar kun je wat mee als je nergens wat vanaf weet. Verder is het wel een gerecht waar de ingrediëntenlijst begint met 8 tot 10 verse courgettes. Dan denk ik, Marcella, je hebt nog nooit hier in een Nederlandse groenteafdeling rondgelopen waar courgettes liggen die net zo groot zijn als het been van mijn dochter, bij wijze van spreken.
Ik kan bij mijn volkstuin langskomen, overigens.
Hoe zijn ze daar?
Die variëren van zo tot zo.
Oké, want
en
ik
wat
denk
is zo en zo voor de luisteraar?
Oh, sorry, variëren van pak een beetje 15 centimeter.
Gemiddeld mannen
nee, gebeurt. kan ook gewoon 40 centimeter zijn.
Het zal niet, weet je, hè?
Sorry.
Ik bied mijn excuses aan. Ik heb gekozen dat ik er dan maar vier courgettes. En dat komt precies goed uit met wat ze verder allemaal beschrijft. En een courgette is ook een groente waarvan ik niet meteen heel wild word. Ik denk dat de meeste mensen dat hebben. Een courgette is een soort blanco uitgangspunt om verder nog van alles mee te gaan doen.
Maar dit gerecht perfect dus.
En dat doet ze met dit. En het leuke vind ik, ik weet niet hoe jullie het vinden, dat dan ineens die smaak van die courgette wel heel lekker blijkt te zijn en wel een rol blijkt te
spelen. En die mooie vochtige, zachte structuur, die komt natuurlijk enorm voor.
Want het leuke is, je maakt een bechamelsaus. Dat is met bloem en met boter. Dat maak je een papje, een dikke pap van. En dan ga je er langzamerhand melk bij voegen. Zoals je dat gewend bent van een bechamelsaus. Maar uiteindelijk vermeng je die bechamelsaus met de aangebakken. Een courgette van de binnenkant lijkt op een komkommer. Hè, dat gedeelte wat erin zit. Dat haal je er. Je kookt die courgettes, dat haal je dat binnenste eruit. Dat hak je fijn. Ik wist helemaal niet dat dat dan nog iets zou zijn. Maar dat is dus zo. Dan zijn dat echt een soort blokjes. En die bak je met ham en met ui tot een soort vulling. En dat gaat dan door die bechamelsaus. En dan krijg je hele mooie, alsof het zo bedoeld is, vind ik, deze vulling.
Dus echt comfortfood dit, echt lekker. En word je echt een beetje gelukkig van. Ik vind het wel een beetje hoog in de nootmuskaat smaak.
Ja, ik ben licht verkouden, dus dat is, het was voor mij moeilijk om dat even te doseren. Ze zegt een kwart theelepel, en dat is best veel. Dat is een pinktopje, zou ik maar zeggen.
Niet over pinktopjes beginnen.
Nou ja, goed, ik vind het passen bij het thema. Ik vind dat het kan. Ik denk dat voor de doelgroep van vanavond is dat heel beeldend. Die hebben daar meteen die zien hoeveel dat moet zijn.
Ik ben echt heel erg bang. Ik durf niet meer naar buiten straks.
Nee.
Jongens, in de garage.
Waar ze zit vanavond.
Bewaking. Maar Jan, hoe vind jij het? Want ik vind A, je bent heel stil en B, je eet je bord niet leeg.
Ja, maar ik eet nooit zo vroeg. Ik ben misschien een beetje mediterraan. Ik eet gewoon wat later.
Maar dit is een soort aperitief.
Het is heel lekker.
Amuse. Ik vind het wel lekker.
Ik vind het erg lekker.
Ja.
Je kan het ook als borrelhapje gebruiken. Dat zegt Marcella ook. Snij je er allemaal mooie stukjes van. En dan ga je er weer rond.
We krijgen post over Marcella. E.J. de Wit, Erik Jan heet hij. Marcella is enorm aanstekelijk. Voordeel van de Amerikaanse pockets. Ballantine Books, de Classic Italian Cookbook. En More Classic Italian Cooking is dat ze aan het eind van een recept menu-suggesties doet.
Ja.
Nou, dat is dan ook weer een winstpakker.
Ja.
Dan krijgen we nog een andere mail binnen van Willem Holleder zelf. Goh, ook leuk, die luistert dus gewoon. Nee, de Mafia kookboek uit 1993 van Jozef Iannucci, vertaald door Jacques Meerman in 1994. Daar worden we op geattendeerd. Mm-hmm. Het Mafia kookboek, een vermakelijk, smakelijk kookboek over de Amerikaans-Italiaanse maffia met heerlijke gerechten, schrijft Jan Willem. Ken je dat boek?
Ja, het staat. Het is twee keer uitgebracht in Nederland. Ja.
Komt ook
en ik heb ooit jaren geleden een Duitse versie ervan gekregen.
Niet meer te krijgen overigens. Dat wil ik er altijd even met nadruk bij zetten. Hoewel het wel kan zijn dat het in het Engels nog wel verkrijgbaar is.
En misschien op de tweedehandsmarkt.
Tweedehandsmarkt is het wel.
Ik heb hem al.
Ja. En dan wil ik nog even zeggen dat Ria Koom heeft ons over E-nummers een mail gestuurd. Keurige Europese nummers inderdaad. Maar daarom in ieder geval voor mij niet onschuldig. Ik eet een portie E621. Lig ik een halve nacht wakker, omdat mijn hart uit mijn lijf bonkt. Onschuldig klinkende gistextract, wat ook in reformartikelen zit, bouillonblokjes bijvoorbeeld, hebben hetzelfde effect, want het is glutamaat. Lekker makkelijk snacken, maar dat is nooit bij mij aan de hand. Ja, dat is allemaal waar.
Ja.
Jongens, bedankt. We zijn er doorheen. We zouden nog wel een uur willen, maar dat is dan weer niet zo. Eet smakelijk. Luisteraars, tot de volgende keer over 2 weken.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor